Naar aanleiding van 2 Samuel 7 heb ik u vorige keren, enige schriftplaatsen laten zien waarin de beloften van de Heer aan David feitelijk worden bevestigd. En in dat verband zijn wij vanavond toe aan de psalmen. Want ja, speciaal de psalmen spreken daarover. Dat ligt voor de hand, want een groot deel van de psalmen is zelfs afkomstig van David. Hetgeen er niet altijd bij staat, maar er zijn meer Davidische psalmen dan wij officieel kunnen tellen. En dat zijn liederen waarin met name deze grandeur van het huis van David bezongen wordt. En waarin herinnerd wordt hetgeen de Heer vanouds beloofd heeft en zou gestaan doen in de loop der tijd. In dat verband komen we eerst terecht in Psalm 60, begrijp ik me goed. Als ik alle psalmen moest bespreken waarin verwezen wordt naar het koningschap van het huis van David, dan zijn we daar waarschijnlijk jaren mee bezig. Maar ik probeer me dan toch te beperken tot die psalmen die dan toch uitdrukkelijk en specifiek naar deze dingen verwijzen. Dat is in Psalm 60 om te beginnen. Psalm 60. Die begint met een gouden kleinood van David tot lering voor de opperzangmeester of Shushan Edut en wat het maar was allemaal, maar dat soort dingen laten wij vanavond buiten beschouwing. Dit soort opschriften. Maar het is wel een gouden kleinood van David als hij gevochten had, en dus toen hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Zoba. En Joab wederkwam en de Edomieten sloeg in het Zaldan 12.000. En in mijn Bijbel staat er ogenblikkelijk onder het eerste vers een verwijzing naar 2 Samuel 8. En wij komen eigenlijk van 2 Samuel 7. Maar in 2 Samuel 8, waar we dus volgend seizoen terechtkomen, wordt gesproken over enige krijgsverrichtingen, want zo wordt het daar genoemd, krijgsverrichtingen van David. De oorlog die hij voerde, dat wil zeggen waarin hij gesleept werd door de omgeving. Want u weet hoe, dat weet u misschien niet, want tegenwoordig moet je alles uitleggen, nietwaar. Hoe dat gaat, als men ziet dat in de buurt, dat wil zeggen in de buurlanden, een grote macht dreigt op te komen, dan weet u dat zo'n opkomende macht, dat gaat gevaarlijk worden. Ik bedoel, vanaf het moment dat die meneer, wiens naam ik altijd kwijt ben, die Oostenrijker met die, nou ja, vanaf dat die man, zal ik maar zeggen, kanselier werd in Duitsland, vanaf dat moment kon men weten dat dat fout zou lopen voor op zijn minst alle buurlanden. Nou, zo moeilijk was dat niet. Want de man ging duidelijk in het voetspoor van een Italiaan. Benito heette die man. Benny. Maar goed, Mussolini. Die had eerst hetzelfde gedaan. Die werd ook minister-president of hoe het daar in Italië maar heet. Met een fascistische theorie erachter. En binnen de kortste keren was je aan het oorlog voeren. Dat wil zeggen, Ethiopië invallen en daarna Griekenland en wat het nog was allemaal. En die Hitler die kwam er een, hé, hey, ik weet het eens. Nou, die kwam weliswaar enige jaren later. Maar die had een voorbeeld genomen aan die Italiaan, zo was dat. En die deed precies hetzelfde. Alleen, ja. Je moet dat bij tijd de kop indrukken, is het idee dan. Als je ziet dat het dreigend gaat worden, dan moet je meteen er iets aan doen, eigenlijk. Nou hebben wij in Genève afgesproken dat het niet mag. Ja, en daar houden wij dan aan, maar die opkomende macht daarnaast, die houdt zich daar niet aan. Dat weet je ook van tevoren, maar ja. Je hebt afgesproken dat je er niks aan zult doen. En als het er een keer zover is, dan ben je te laat. En dan heb je enige jaren nodig als het mee zit om het in te halen. En als het tegen zit, moet je dat nooit meer. En ben je land in je zelfstandigheid kwijt, zo simpel is dat. Dus wat zag men gebeuren? Men zag die David op de troon komen. Men zag in de omgeving op een of andere manier van dit wordt de grote. En misschien dacht men ook wel dat kon wel eens een dynastie gaan worden. Waarom niet? Ik weet niet wat er allemaal van uitgelekt is van die belofte aan David. David heeft een paar liederen geschreven, misschien werden er tophits in die dag, weet je wel. Daar weet iedereen ervan. Ja, ik acht, bedenk het maar, ik weet niet hoe ze het weten, maar die buurmannen hebben gedacht, nu of nooit. Want nu wordt Israël sterk, want de stammen zijn verenigd, ze hebben een sterke koning enzovoort, dat lijkt zich definitief te vestigen. Dus nu moeten we er wat aan doen en dus werd het land ingevallen door van alles en nog wat. Uit de wijde omgeving ongeveer, zoals het in onze dagen ook dreigt. Al is het niet een goede vergelijking, maar het is natuurlijk wel zo. Heel dat gebied in het Midden-Oosten, inclusief Mesopotamië, zijn de Irak, Iran, wat het allemaal was. Al die lui die vielen Israël aan en David en met name zijn leger aanvoerder Joab ondernamen actie daartegen. Met als gevolg dat zij eigenlijk een wereldrijk stichten met twee T's. Dat is ook blijven bestaan tot in en tot en met de dagen van Salomo. Die dan ook een heel groot rijk had. En niet hoefde te vechten, want alles wat in de buurt vechten kon, was al aan Israël, namelijk aan David en daarna aan Salomo onderworpen. En dat was bepaald geen klein rijk. Gewoonlijk wordt verzuimd om vanuit 2 Samuel 8 ook 1 Kronieke 18 te lezen, want dat is het parallele schriftgedeelte. En daar staat nog veel meer daarover. Daaruit lijkt heel duidelijk dat rijk van David zich uitstrekte inderdaad tot en over zelfs de Eufraat. En hoe ver dat dan precies ging, weet ik niet, maar het schijnt zo te zijn, heb ik mij wijs laten maken, dat in die dagen en als resultaat van die oorlogen het rijk van David zo groot was als van tevoren aan Abraham was aangekondigd. Van de rivier van Egypte tot aan de Frat, de grote rivier, de Eufraat, enzovoorts. En dat is alleen maar kort geweest. Maar in die dagen bereikte het die omvang. Dat het profetisch is, en dat het in hoge mate spreekt over de toekomst, waarin een gelovige Israëlitische staat zal worden aangevallen in de toekomst, waarna die Israëlitische staat die vijandige legers verplettert en die kwamen inderdaad van over de Eufraat. En ik ben nou in Openbaring ineens, of waarom maar meer, want er zijn meer schriftgedeelten die erover spreken. Ja, dit gaat in de toekomst gebeuren. Ik denk dat wat toen in het verleden gebeurde inderdaad in ieder geval profetisch is voor wat in de toekomst alsnog moet gebeuren. Bovendien is het mede daarom ook belangrijk gegeven, omdat wij uit de geschiedenisboekjes, nee, in de geschiedenisboekjes, in die dagen al weliswaar een groot rijk kennen, maar wij noemen dit het rijk van de Feniciërs. En er is een boek over volgeschreven, over de Feniciërs, over het merkwaardige verschijnsel dat ineens de hele, nou ja, de hele wereld open kwam te liggen voor reizen, voor de handel enzovoort. En dat er ook op wetenschappelijk niveau, als dat het goede woord is, met sprongen vooruitgang gemaakt werd. Uit die tijd stamt trouwens de uitvinding, het hele idee trouwens, van het alfabet. Want ja, daarvoor had je een ander soort schrift, waarbij begrippen uitgebeeld werden, beeldschriften, hiërogliefen, in allerlei formaten. Spijkerschrift trouwens ook. Maar het idee van dat elke klank die een mens kan maken met zijn mond zou worden weergegeven door één teken, dat was nieuw en het is binnen de kortste keer in hoog tempo ingevoerd. Dat schijnt bijzonder te zijn en men weet er niet goed raad mee waar ze dat vandaan gehaald hebben, waar die Feniciërs dat vandaan haalden. Maar dat weten wij dus waar dat vandaan kwam. Want de meest wijze man die ooit geleefd heeft,
Salomo.
Dat was Salomo, dus ja, je weet wie dat bedacht heeft. En ik weet niet of ik er nog, ik heb nog in de Bijbel liggen, wel meerdere van die dingen trouwens, van die schemaatjes met, kent u waarschijnlijk, gekregen van Ad, denk ik, van allerlei alfabetten. En de oudste is op zo'n schema, de oudste alfabet is dan het Oud-Fenicisch. Fenicisch. Op deze. En op is alleen de kwadraatschrift. Maar goed, dat is zo. Dat heet Oud-Fenicisch, maar als u mij vraagt, komt het net zo goed van samen. Maar goed, meer hoef ik daar nou niet over te zeggen. Het is een bekend gegeven. Waarna zich de vraag voordoet hoe dan de bijvoorbeeld Genesis geschreven is en in wat voor schrift. Dan moet ik u zeggen, dat weet ik niet. Het is ons alleen overgeleverd in het Hebreeuwse kwadraatschrift. En dat is het dan. Maar waar het om gaat is dit. Deze gouden kleinood van David was nadat hij gevochten had met de Syriërs. Let op dat er bij staat, want je 2 Samuel 8 is zeer beperkt. 1 Kronieken 18 is iets uitgebreider. We komen er dus later echt wel op terug. Maar het heet de Syriërs van Mesopotamië. Dat is niet maar Syrië, maar het is ook wat achter Syrië ligt. Dat is Mesopotamië. Syrië ligt eigenlijk maar voor een heel klein deel. Nou ligt in een klein deel van Mesopotamië. Mesopotamië betekent hetzelfde als Sinjar. De twee stromen. Het land van de twee stromen. Het land van Maas en Waal, zou ik maar zeggen. Dat is het eigenlijk, maar dan is het de Eufraat en de Tigris. Ja. Als zij gevochten met de Syriërs van Mesopotamië. Impliceren dat sindsdien zijn rijk zich uitstrekte tot in Mesopotamië. Hoe ver dat ging en of het helemaal tot het zuiden was, tot waar Ur der Galdeën ooit lag of zo, dat weet ik niet, hoe ver het strekt. Maar wel voldoende om te kunnen zeggen, Mesopotamië tot aan de Eufraat. Ja. En met de Syriërs van Zoba, en dat Joab wederkwam, dat was zijn neefje, maar bovendien de leger aanvoerde. Joab wederkwam en de Edomieten sloeg in, dat kwam daarna alsnog, de Edomieten sloeg in het Zoudal. Als je van Jeruzalem, zal ik maar zeggen, naar de Edomieten moet, ja, dan kom je door het Zoudal. Dat is echt langs de Dode Zee. En dat is, de Dode Zee is het laagste punt in dat dal. Waar je nog steeds bergen van zout hebt, hè? Dat weet je. Hè? Ja. Nou goed, dat wordt inderdaad beschreven. En daarna was het over. Ik bedoel, terwijl de legers van David onder aanvoering van Joab de Syriërs moesten bestrijden en nog zo wat volken die zich aaneengesloten hadden en nog wat legers die ingehuurd waren, want dat kun je allemaal lezen in de Bijbel, dat trokken ze dus naar het noorden, want dat gaat via het noorden. Toen kwamen de Edomieten, die dachten, dan kun je weten, van het zuiden We zien onze actie ondernemen, maar dat zat ze niet goed. Die zijn ook nog verslagen geworden. Nou, en nadat dat gebeurd was en dus ineens het Rijk vele malen groter geworden was en al die vijandige buurlanden waren onderworpen, staat er, en dan komt er deze psalm en die begint dan feitelijk in vers 3, hè? Na deze inleiding. O God, gij had ons verstoten, gij had ons gescheurd, gij zijt toornig geweest, keer weder tot ons. Gij hebt het land geschud, gij hebt het gespleten, genees zijn breuken, want het wankelt, want ze hadden zware oorlog moeten voeren. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien, gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn. Ja, doe mij een flesje. Zwijmelwijn. Ik vind het fantastisch hoe die vertalers dat oplossen. Zwijmelwijn, daar kom je niet op. En wat zou zwijmelwijn in het Hebreeuws wezen? Nooit er altijd een aanvraag, maar het nou niet te ben. Zwijmelwijn. Maar nu hebt gij degene die u vrezen een banier gegeven om die op te werpen vanwege de waarheid. En dan staat de naam van de Edomitische hoofdstad feitelijk achter, Sela. Dus dat heeft er toch iets mee te maken. Opdat u beminden zouden bevrijd worden, geef heil door uw rechterhand en verhoor ons. God heeft gesproken in zijn heiligdom, die zal ik van vreugde opspringen. Ik zal Sichem delen en het dal van Sukkot zal ik afmeten. Gilead is mijn en Manasse is mijn en Ephraim is de sterkte mijns hoofds. Juda is mijn wetgever. Zo kom ik bij deze psalm terug. Juda is mijn wetgever, maar de wetgever is van alsher de koning. De Bijbel trekt zich niks aan van de trias politica. Dat hebben wij hoog in het vaandel staan, de trias politica, de scheiding van machten heet dat. Maar in de Bijbel vind je dat niet. De koning is de wetgever en hij spreekt ook recht, hij handhaaft de wet ook. Ja. En dat is Juda. Moab is dus de koninklijke stam op zijn minst. Moab is mijn waspot en op Edom zal ik mijn schoen werpen. Dat wil zeggen, Moab en Edom zijn onderworpen, want daar komt het op neer. En Manasse en Ephraim, inclusief Gilead, want Manasse woonde voor een belangrijk deel in Gilead. Ja, dat is Jozef, hè? Manasse en Ephraim, voor een deel wonen tegen Gilead, dat is Jozef. En dan krijg je dus, Jozef is mijn en Juda is mijn wetgever. Dat is de samenvatting van wat Israël is. En voor wat betreft Edom en Moab, de buurlanden oostelijk van de Jordaan, die zijn overwonnen. En dat geldt ook voor Palestina, want in de Bijbel is Palestina het land der Filistijnen. Dat heb ik nog, hè? Ja. Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? Want Edom wordt geacht een vaste stad te zijn dan wel te hebben. Maar ja, dat kennen we langzamerhand. Dat is Sela of Petra of wat het ook was. El-Biara. Op de berg. Daarboven. De vaste stad van de Edomieten. Zult gij het niet zijn, o God, die ons verstoot had en niet uittocht, o God, met onze heerkrachten? Kortom, de Heer zelf zou, want dat is de strekking van de psalm, aan Israël, aan David, de overwinning geven op zijn vijanden als vervulling, feitelijk, van de beloften die de Heer aan David gedaan had in 2 Samuel 7. En dan zeg ik weer, in deze psalm verwijst naar de gebeurtenissen daarop volgend uit 2 Samuel 8. Dit is trouwens deze psalm, en ik weet niet hoe ik het zeggen moet, psalm 60. Wij kennen het uit als psalm 168 vers 9, kent u die? Psalm 168, vers 9. Dat is een oude grap, is dat. Want 108, vers 9 en 60, vers 9, deze zijn identiek. De voorliggende versen ook, de naliggende ook een paar. Dat stukje wordt namelijk later nog eens een keer gebruikt in Psalm 108. Vandaar dat het enigszins bekende versen zijn zonder dat men enig idee heeft waar ze over gaan. Psalm 168, vers 9 en 10. Gilead is mijn en Manasseh is mijn enzovoort. Maar het is de verwijzing naar heel Israël waarbij Juda de koning levert. De wetgever. Dat is het verhaal. Verder merk je dat dit profetische taal is op een of andere wijze. Want je kunt uit de psalm geen beschrijving destilleren van de gebeurtenissen. Gebeurtenissen worden, daarna wordt verwezen in vers 1 en 2. Maar als je die niet kent, kun je ze ook niet herleiden uit de inhoud van deze psalm. En dat komt omdat die woorden van de psalm natuurlijk in hoge mate profetisch zijn voor de toekomst, wanneer in de wederkomst van Christus Israël hersteld zal worden. Dan is het beter te begrijpen het idee dat Israël bedreigd of geschud is geworden of gescheurd is geworden of wat voor woorden dat maar waren. Want inderdaad, Israël werd aangevallen in de dagen van David. Maar als je die geschiedenis leest, heb je niet de indruk dat ze nou zo erg onder de indruk waren. Maar niettemin, in de toekomst zullen ze aangevallen worden. Als Jeruzalem herbouwd wordt, het Messiaanse Rijk gebouwd wordt in Israël, de stammen terugverzameld worden enzovoort. En dan heeft men weer van doen met de Syriërs van de Eufraat. Met Babel namelijk. En daar verwijst het naar. En dat zal ook de reden zijn waarom die specifieke verse ook nog een keer herhaald worden. Inderdaad in Psalm 108. Maar die laat ik verder maar liggen. Nu even. Want ik lees nu Psalm 78. Psalm 78. Maar ja, het is een lange psalm, wat moet ik ervan zeggen. Het heet Gods vaderlijke liefde voor zijn ondankbaar volk. Dat is altijd wel aardig om te lezen wat voor opschrift men nu weer heeft kunnen bedenken. Met enig medelijden denk ik dat altijd, want ja, ik vind het toch knap. Je moet weer wat, hè. Maar ik lees hem maar vanaf vers 65. Toen ontwaakte de Heere als een slapende, als een held die juicht van de weg. Hij sloeg zijn wederpartij dus aan het achterste. Dat vind ik wel een leuke uitspraak eigenlijk. Dat hij zijn wederpartij dus sloeg.
Op de grond.
Aan het achterste. Hij deed hun eeuwige smaadheid aan. Doch hij verwierp de tent van Jozef. En de stam van Efraïm verkoos hij niet. Maar dit is typisch een zin die je niet zo mag lezen. En mijn juffrouw Nederlands, zalige, die had toch gelijk. De zin had moeten eindigen, psalm of vers 67, moest eindigen met een komma. Want het volgende woord is een voegwoord. En dan moet er een komma voor. En dat betekent dat je daar niet mag stoppen. Dat betekent hooguit dat je adem mag halen, maar je mag daar niet stoppen, want de zin is nog niet af. Dat is pas bij een punt. Doch hij verweerde de tent van Jozef en de stam van Efraïm verkoos zij niet, maar hij verkoos de stam van Juda. Dat is wat er staat. Daarmee wordt de uitspraak van vers 67 gerelativeerd. Dat wil zeggen, gerelativeerd aan vers 68. Dat wil zeggen, hij verwierp Jozef dan wel Efraïm voor wat betreft het koningschap. Zij waren wel de dragers van het eerstgeboorterecht.
Ja.
Zij kwamen dus in aanmerking, Jozef en zijn zoon, was de Maldeerse jongere zoon, maar vooruit, Efraïm. Maar die werden voor het koningschap gepasseerd. Want dat ging naar de stam van Juda. Maar hij verkoos de stam van Juda, de berg Sion, die hij lief had. Waarbij impliciet toch Benjamin ook genoemd wordt, feitelijk. Want als Sion Jeruzalem is, hetgeen redelijk makkelijk aantoonbaar is, dan moet je vaststellen, maar Jeruzalem ligt in het gebied van Benjamin. En als Sion de burcht Sion is, dan ook nog, want het is wat David veroverde op de Jebusieten. En dat lag in het gebied van Benjamin. Dus ja. Maar het is officieel Juda. Hij verkoos de stam van Juda, de berg Sion, die hij lief had. En waarvoor hij die verkoos? Ja, vanwege David, dat staat er. En hij bouwde zijn heiligdom als hoogten, als de aarde die hij gegrond heeft in eeuwigheid. Hij verkoos zijn knecht David en nam hem van de schaapskooien, van achter de zogende schapen, deed hij hem komen. Daarom roep ik dat ook wel eens, hij werd van achter de schapen gehaald. Hoewel ik persoonlijk gekozen zou hebben voor de schapen, maar toch... Zo heet het. Om te wijden Jacob zijn volk en Israël zijn erfenis. Dat wil zeggen, van Jacob dan wel Israël waren Efraïm en Jozef eerst geborenen in hun generatie officieel. Maar het koningschap kregen zij niet, dat ging naar Juda. En daarmee is eigenlijk, was het 1 Kronieken 5... geciteerd, ik weet het nooit uit mijn hoofd, ja, 1 Kronieken 5, waar in de eerste verse de hele kwestie van het eerstgeboorterecht en koningschap samengevat wordt. In 1 Kronieken 5, de kinderen van Ruben, de eerstgeborene van Israël, de natuurlijke eerstgeborene namelijk. Want hij was de eerstgeborene, maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël, doch niet zodanig dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht. Dus in het geslachtsregister blijft hij gewoon staan als eerste zoon van, zo gaat dat, ja. Als eerste zoon van Jacob, die hier trouwens dan Israël heet. En dan staat er, want Juda werd machtig onder zijn broederen. Namelijk die tot een voorganger was uit hem. Dat is David uiteindelijk. Doch de eerstgeboorte was van Jozef. De eerstgeboorte was van Jozef. Hebben jullie die? Staat redelijk ongelukkige zinnen, maar ja... Dat heb je om, dat is vooral omdat deze dingen geen onderdeel uitmaken van de traditionele christelijke theologie. En hoe moeten de vertalers het dan vertalen? Ruben was ooit de eerstgeborene, maar dat kreeg je niet. Het ging naar de zonen van Jozef staan. En dan zou je vers 2 moeten lezen. Want hoewel Juda machtig werd onder zijn broederen, enzovoort, ging toch de eerstgeboorte naar Jozef, of hoe je dat maar heet, vertellen. Ik dacht dat de betekenis duidelijk genoeg was. En daarna volgt dus alsnog de kinderen van de zonen van Ruben, de eerstgeboren van Israël, zijn Gamoch en Palu, daar hebben we de Farische Frank aan te danken. Palu, Hezron, Garmi en zo verder. Er komen de afstammelingen, maar hij wordt even een excuus gemaakt dat hij ook als eerste genoemd wordt, omdat het historisch nou helemaal zo is. Hij is de eerste, maar zijn rechten als zodanig zijn verdeeld geworden over Jozef, het eerstgeboorterecht, en het koningschap is gegaan naar Juda. En dat is feitelijk wat Psalm 78 dus ook zegt. Hij verwierp de tent, het huis van Jozef, En de stam van Efraïm verkoos zij niet, maar hij verkoos de stam van Juda, de berg Sion, en hij bouwde daar zijn heiligdom en hij verkoos zijn knecht David om te wijden Jacob, dan wel Israël, zijn volk, enzovoort. Hier wordt het dus gewoon herhaald, die hele kwestie. Dan hebben wij Psalm 89, Psalm 89. Dit is het meest voor de hand liggende uit de psalmen, naast 2 Samuel 7, als basis voor het zogeheten Davidisch verbond, is Psalm 89 het meest voor de hand liggende volgende schriftgedeelte. Als je 2 schriftgedeelten wil hebben, oké, 2 Samuel 7 en Psalm 89. En die hele psalm gaat daarover. En een van de moeilijkheden van de psalm is natuurlijk, zoals altijd, dat hij aan de ene kant gaat over David, eventueel Salomo, maar dat hij gaat over David, maar dat hij via David ook gaat over de Heer Jezus Christus. En soms ligt het gewicht waarschijnlijk meer op David, en soms ligt het gewicht weer op Christus en minder op David, en dan maakt het dat wordt lastig om het te volgen. Het leukste van die psalm vind ik overigens, ik zei het leukste van de psalm, vind ik overigens dat wij hier 2 psalmen achtereenvolgens hebben, psalm 88 en 89, waarbij psalm 88 wordt toegeschreven aan Heman de Ezraïet en psalm 89 aan Ethan de Ezraïet. En Heman en Ethan kennen wij als 2 broers, die afstammen van ene Zera. In het Italiaans wordt het dan toch Ezra, toch? Of in Spaans Ezra. Van Estrada en España, die doen toch overal een evel. Dus dan wordt dit Ezra hier. Dat is een verhaal apart om aan te geven dat zo'n begin dat het ervoor komt. Zit, heeft met tongval te maken in de ademhalingstechniek. Of dat stond ervoor dat het ervoor wegvalt. Maar Ezraïet is de Zeraïet van Zera. En Zera was de zoon van Juda, die niet de stamvader werd van David, want dat was zijn tweelingbroer uit Genesis 38. Hebben jullie nog? Ja, 2 zonen, de tweeling enzovoorts. En er was een Zera en die had inderdaad nog 2 zonen, meer dan 3 zonen had hij. Volgens sommigen 4, maar dat berust op een misverstand. Maar Ethan en Heman. Heman en Ethan. De vraag of deze Ethan en Heman, die deze psalmen hebben geschreven, of dat diezelfde Heman en Ethan zijn de zonen van Juda uit Genesis 38, kan ik niet met zekerheid beantwoorden. Ik zou niet weten waarom niet. Hoewel. Ja, ik zou niet weten waarom wel. Ik weet het niet, maar dit vind ik voldoende. Want het grappige daarvan is dat we dan toch, of het nou zo is of niet, geconfronteerd worden met het verschijnsel van Juda, van wie de scepter niet zou wijken, terwijl Peres niet eens een scepter had. Dus als je hem toch zoekt, dan zou je de scepter, de heilige graal, zou je de scepter toch eens moeten zoeken bij Zera misschien. En die had weer 2 zonen, 2. Maar die had 2 zonen, Heman en Ethan. En die komen we ze tegen. Althans, de namen. Zijn dat dezelfde lui? Ja, dat weten we niet, want er staan geen jaartallen bij en geen nadere gegevens over welke datum ze geboren zijn en welke plaats. Dus de genealogen hebben daar dan weer problemen mee. En inderdaad, ook in de dagen van David, waar worden de namen Ethan en Heman genoemd? Zij het dan dat die weer gelinkt worden aan Levieten? Dus ja, dan heb je toch weer een probleem. Zijn ze dit dan of niet? Maar ik steeds meer neiging naar het idee dat het ook helemaal echt niet uitmaakt. En dat het helemaal niet de bedoeling is dat we hier antwoord op geven. Dat het alleen de bedoeling is dat we de vragen stellen en noteren dat we zo'n duo kennen al eerder. En ze zijn erfgenaam op een of andere wijze van de scepter van Juda. En ze schrijven, onder die namen worden twee psalmen geschreven die daarover gaan. Ik denk ook dat je ze achter elkaar moet lezen als één geheel. Want in boven Psalm 68, boven Psalm 88 staat gebed in zware beproeving. Nou ja, het staat in de psalmen, dan weet je wie er zo zwaar beproefd wordt, toch? De zoon van David, de Heer Jezus. En je weet toch hoe het afloopt? En als dan de volgende psalm begint met: ik zal de goede tierenheid des Heren eeuwiglijk zingen, ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht, dan weet je toch dat hij dat zou doen te midden van een grote gemeente en onmachtig veel volks. En ik neem aan dat u die uitspraken langzamerhand kent. En dat staat in zoveel psalmen, dat als de Heer zou zijn opgestaan uit de dood, zou hij daarna aan alle mensen alom het evangelie hier prediken of laten prediken. Deze citeer ik dan weer uit Handelingen 17. Maar ja, zoiets.
Maar bij vers 6 staat bijna letterlijk.
Ik lees verder. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd. Dat is het woord voor zoon, hè, bouwen. Zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende: ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen. Dan weet je wie die uitverkorene is. Dat is David, met wie de Heer een verbond gesloten heeft onder eedzwering. Want je weet hoe dat werkt, hè? Die twee parallele zinnetjes uit vers 4, die tel je bij elkaar op. En de inhoud van die eedzwering in dat verbond is: ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. En tenzij wij iets helemaal missen en het elders dus tegengesproken wordt, betekent het dus dat er van geslacht tot geslacht iemand uit David, uit het huis, koninklijk huis van David, op de troon zou zitten. En dat betekent dus ook dat het niet maar gaat om één zijnde Christus. En ook niet om één zijnde Salomo die een beeld is van Christus. En dus om twee Salomo, namelijk Christus of zoiets. Maar gewoon van geslacht tot geslacht. Ik zal uw troon opbouwen. Let op dat het woord opbouwen nog steeds het woord is voor de zoon, de bouwer. Maar dan het werkwoord daarvan. Hè. Ik zal uw troon opbouwen, impliciet zonen geven van geslacht tot geslacht. Niet terwijl de geslachten komen en gaan of zoiets. Anderen, terwijl die ene uit David op de troon blijft zitten, terwijl het ene geslacht komt en het andere gaat. Dat betekent gewoon van generatie op generatie. Dat wil zeggen, er is gewoon vastgesteld dat de troon van David erfelijk zou zijn. Dat is wat het is. En dat is ook het dilemma met tronen van ouds geweest. Ja, ze hebben mij verteld dat ze tegenwoordig studenten, scholieren, weet ik veel, dat ze niet meer weten wat een koninkrijk is. En daarom hebben ze het woord zoveel mogelijk uit de nieuwe Bijbelvertaling geweerd. Hebben ze mij verteld, uw koninkrijk komen enzovoort. Nou goed. Maar als het over een koninkrijk gaat, is het altijd de vraag: is het erfelijk of niet? Nee, in Europa is het tamelijk erfelijk geweest, altijd. Nee, dat lukt niet altijd, want er moet dan wel een erfgenaam zijn. En als je er niet is, dan moeten we zoeken of er misschien dan toch één is uit een andere tak van de familie. En de verschillende takken van de familie gaan dan elkaar te lijf. En dan wordt het soms moord en doodslag en soms wordt het tot in eeuwigheid wordt het procederen. Dat is ook gebeurd over de troon in Nederland, hoor. Maar goed, dat doet er nou allemaal niet zoveel toe. Maar of het erfelijk is, dat is lang niet altijd het geval. Want bij de parten bijvoorbeeld, dat is leuk om dat eens te vertellen weer eens. Bij de parten bijvoorbeeld was de troon niet erfelijk. Maar wel was het altijd de bedoeling dat de troon zou gaan toch naar de een of andere afstammeling van David. Ja, het koninklijke huis van David. Maar niet gewoon van generatie op generatie. Er werd gewoon iemand geselecteerd, werd opgestemd door de raad van door de magistraten, de magisters, de magiërs, en we hebben ze genoemd de wijzen uit het oosten, hoewel ze bij de Rooms-Katholieken toch altijd de koningen zijn uit het oosten. Wat zijn ze dan? Het antwoord is, ze zijn niet magiërs, want magie, de magie. Zijn niet de magieurs, het zijn de magistraten in goed Nederlands. Het is geen goed Nederlands, maar het doet er niet toe. Maar de magiërs zijn niet toveraars noodzakelijk. Het zijn de magistraten, de wijzen, maar wel de wijzen die zorgen voor de selectie, de aanwijzen van de koning. Zou er een koninkrijk in staan, maar het is niet erfelijk. En dan heb je nog hele stammen, volkstammen, waar als het opperhoofd overlijdt, beraadslaagd wordt door de oudsten met de vredespijp en rondom de pauw en de wigwam. En dan wordt er bepaald wie uit het volk nu de kroon opgezet krijgt of wie het stokje krijgt doorgegeven. Want het is toch een soort estafette met die scepter die moet worden doorgegeven, toch? Maar niet noodzakelijk van vader op zoon. Maar van David wordt gezegd, jawel, dit wordt erfelijk en dat blijft zo. Tot de eeuwigheid dan toe. En in de meest brede betekenis van die term. En als het ergens staat, staat het hier. Van geslacht tot geslacht. Dies, dat wil zeggen, om dit, hierom. Dies loven de hemelen uw wonderen, o Heer, ook als je getrouwd in de gemeente der heiligen, enzovoorts. En dan wordt gezegd dat er niemand met die Heer te vergelijken is. Het zouden teksten kunnen zijn uit het Nieuwe Testament, waar vele malen staat, hij is uitermate verhoogd en is gesteld ver boven, enzovoorts. Dat is Christus, het naam boven alle naam. Wie mag in de hemel tegen de Heer geacht worden? Wie is de Heere gelijk onder de zonen der sterken? En de retorische vraag wordt beantwoord natuurlijk met niemand. Dat is waar het over gaat. Maar dan maak ik even een sprongetje naar vers 20. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ja. En wie het is, dat staat er gewoon achter. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Met welke mijn hand vast blijven zal, ook zal hem mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen. En de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. En de aardigheid is dat onder vers 23 een verwijzing staat in mijn Bijbel naar 2 Samuel 7. Dus de verbinding is duidelijk geweest. Moet het nog zijn. Maar ik zal zijn wederpartij dus verpletteren voor zijn aangezicht en die hem haten zal ik plagen. Nou ja, dat was 2 Samuel 8. Die tegenpartij dus. Al die vijandige volken. En mijn getrouwheid en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn. En zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. En die hoorn, die kent u ook als de hoorn der zaligheid. De hoorn des heils, afhankelijk van de vertaling. En toegepast op Christus. Maar het is de terugverwijzing ook naar de hoorn van met de heilige zalfolie, de heilige olie bedoel ik uit vers 21, waaruit David gezalfd is geworden. De hoorn des heils. En zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. En ik zal zijn hand in de zee zetten en zijn rechterhand in de rivieren. En zee en rivieren als uitdrukking van de volkeren der aarde, de grote wateren. Bekend Bijbels beeld. En hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerstgeborene zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Dat is gewoon 2 Samuel 7, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En hier iets uitgebreider geformuleerd. Ik zal hem ten eerstgeborene zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Dat wil zeggen de High King. De hoogste koning. Dat heet in het Nieuwe Testament de koning der koningen. Maar die term is weer ontleend aan de Parthische koningen. In Brittannië heette het de High King. En in Parthië heette het Parthië, wat eigenlijk hetzelfde is als Brit, hè? BRT of BRT. In Parthië heette dat koning der koningen. Maar toen maar. Ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vastblijven. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen enzovoort. Waarna volgt, indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen enzovoort. Maar ja, dat staat ook allemaal in 2 Samuel 7. Dan zegt hij, dan disqualificeer ik ze, dan neem ik ze weg van de troon. Maar het neemt niet weg dat het dan iemand anders uit het huis van David op die troon zou komen. En de Heer zegt, ik zal dat niet veranderen, dat is vers 35. Hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liegen. Zijn zaad zal in de eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn, gelijk de zon. En hij zal eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de maan. En de getuige in de hemel is getrouw. En wat betreft zon en maan, ja, dat zijn de dingen, ik meen dat we zo genoemd hebben uit Jeremia, waar gezegd wordt, zo die zon en maan, daar zijn dag en nacht, wordt en de gang van zaken in de natuur, zoals een zo gang gaat, om zo te zeggen, zolang dat blijft, zolang is David, het huis van David op de troon en zolang is Israël mijn volk. Met andere woorden, dat blijft altijd zo. Nou ja, in ieder geval voor alle praktische doeleinden tot aan de jongste dag. Maar we hebben goede grond om aan te nemen dat het daarna ook zo blijft. Toch? Ja. Beslot is het koningschap van David en anders wel van Christus. Een onvergankelijk, namelijk een eeuwig koninkrijk. Waarna wel degelijk ook in de psalm gesproken wordt, deze psalm vanaf vers 39, gesproken wordt over het lijden van de Heer Jezus Christus, zijn vernedering, de vernedering van de zoon van David, die in de positie die hem recht geeft op dat koningschap, de positie van losser heeft ingenomen en dus als zoon des mensen de schuld van de mensheid op zich genomen heeft. Maar het doet er niks aan af dat die beloften met betrekking tot dat koningschap zouden blijven bestaan. En enige illustratie daarvan, vind je wellicht in de ondergang van de troon van David in Jeruzalem. Maar het neemt niet weg dat er geen einde gekomen is aan het huis van David. Alleen het is niet meer in Jeruzalem. For the time being, heet dat. Het gaat gewoon door. En het meest opmerkelijke vind ik persoonlijk dan nog, want ik heb kort geleden nog een stuk verslag gezien op televisie van de kroning van koningin Elisabeth. Over hoe dat ging, dat schijnt de eerste keer geweest te zijn dat zoiets helemaal op televisie gekomen is. Dat zijn bekende beelden, nog in kleur ook. En hoe dat dan allemaal gaat, hè? Wat er allemaal aan te pas komt, dat is wat je in de Bijbel leest. Hè? Dat is bij de steen natuurlijk, maar het is ook zoals gezalfd met de heilige zalfolie. Bovendien moet het volk officieel haar als koning, nou als koningin in dat geval, erkennen. Dat gaat ook via een bepaald ritueel. En zo had je dat bij David ook. En dan nog wordt ze op een of andere wijze tot defender of the faith aangesteld, populair tot hoofd van de kerk dan. Ze krijgt het zwaard aangereikt voor de aartsbisschop van Canterbury, daar moet ze het inleveren. Althans, was de bedoeling. Daarmee het gezag van de kerk weer erkennen, maar daarmee staat ze er wel weer boven eigenlijk. En wordt ze verantwoordelijk geacht. En ja, dat is iets uit het Davidische huis. Dat vind je nergens anders in heel de wereld niet, zulke dingen. Nou, trouwens, als je ergens tradities wil bewaren, dan lijkt het mij dat je dan toch bij de Britten terecht moet. Daar is het redelijk veilig. Maar dat is dus hoe het ongeveer is. En dan, even kijken wat ik hier nog wat moest lezen. Nee, dat hoeft feitelijk niet. Psalm 89. Moeite waard om het uitgebreid te bestuderen, maar dat hoeven we nu niet te doen. Hierna hebben we Psalm 132. Dat heet dan een gebed voor Sion. O Heer, gedenk aan David. Zo begint hij. Aan al zijn lijden. Dat hij de Heer gezworen heeft, de machtige Jacobs gelofte gedaan heeft, zeggende: zo ik in de tent mijns huizes ingaan, zo ik op de koets van mijn bed klimmen, zo ik mijn ogen slaap geven, mijn oogleden sluimering, totdat ik voor de Heer een plaats gevonden zal hebben, woningen voor de machtige Jacobs. Het gaat over de belofte van David om de Heer een huis te bouwen. Staat er in retorische, nou poëtische taal. Dat was wat er staat is dat de man geen rust vond, totdat hij een plek gevonden had om voor de Heer een huis te bouwen. Een tempel. Ziet, we hebben van haar gehoord in Efrata, we hebben haar gevonden in de velden van Jaar, de velden van Efrata, dat weet u, hè. We hebben het hier over David, dus het meest voor de hand liggend is die velden ten zuiden van Jeruzalem. Dat wil zeggen in het veld van Efrata, van de, waar trouwens nog meer herdertjes bij nacht te lagen, maar die werden niet vannacht het schapen gehaald. Om koning te zijn. Ik vind het altijd heel vermakelijk, die connecties, die verbinding in de Bijbel. Want Bethlehem, ten zuiden van Jeruzalem, dat is immers waar David vandaan kwam. En waar hij de schapen hoorde, dat moet in de velden van Efrata geweest zijn. Dezelfde plek waar we later die hele verzameling herders vinden, enzovoort. En ik zeg altijd, ik denk altijd, hij heeft vanuit die velden van Efrata, hij heeft altijd gekeken naar die berg daar in de verte, waarop de stad Jebus lag. Nou, in de verte, maar een paar kilometer, een handje vol, ongeveer. Nou, misschien twee handen vol als je niet de rechte weg gaat, maar het is nog geen 10 kilometer. Maar in elk geval, hij moet dat gezien hebben en gedacht hebben, dat moet er een keer een eind aan komen. Die Jebusieten moeten daaruit. En gelijk had hij. Maar dat is wat hij gedaan heeft. En hij heeft daar een huis gebouwd, inderdaad, voor de Heer. Nou goed. En dus, sta op, Heren, tot uw rust, gij in de ark uw sterkte, vers 8. Dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid en dat uw gunstgenoten juichen. Weer het aangezicht uws gezalfden Messias. Dus niet af om Davids uw knechtswil. De Heer heeft David de waarheid gezworen, zeggende, enzovoort. Deze psalm is een psalm, een lied Hamaalot. Dat wil zeggen, dit is een van de psalmen op de graden, heet dat. Dat zijn 5x3 psalmen achter elkaar, 15 psalmen. En die stammen, voor zover ik weet, ik geef toe dat ik dat niet waterdicht bewijzen kan, maar de stammen uit de dagen van Hiskia heette die man toch, die koning. Nou ja, die ziek werd en die met de zonnewijzer enzovoort, het verhaal. Dat de schaduw terugging op de zonnewijzer en dat soort dingen meer. En die graden, dat zo die Hamaalo, de graden, daar ter gelegenheid daarvan schijnt hij een zangbundel samengesteld te hebben. Zij wij zullen mijn liederen zingen, heet het. Nee, dat schrijft hij. Wij zullen mijn liederen zingen. En dat zijn 15 psalmen, 15 keer 3. En daar zijn er bij elke 5 keer 3. 5 keer 3. En bij elke groep van 3 is er 1 van David. Dat wil zeggen, dat is 4 keer zo. 4 groepen van 3 hebben er 1 van David. En de 5e, de andere overblijvende, heeft er 1 van Salomo. Dat staat erbij. Zodat je nog 10 psalmen overhoudt die geen schrijver kennen, staat er niet bij. En dat is dus vermoedelijk Hiskia. Ja, het is een, gaat nog niet uitgebreid vertellen, maar zo is dat. En deze psalm is dus inderdaad niet van David, maar wel van Hiskia, denk ik. En daarmee van de toenmalige erfgenaam van de troon van David, die bovendien, toen hij ziek werd, niet eens zonen had, voor zover wij weten. Ik zeg het dus met een slag om de arm. Maar hij kreeg nog een poosje te leven, via het teken aan die zonnewijzer van Agas. En in die tijd dat hij nog leefde, heeft hij dan toch in ieder geval minstens 1 zoon gekregen. Dat wil zeggen, het huis van David bleef toch bestaan. Maar het hing aan 1 zijden draadje, of waar het maar aan hing, dat huis. En dan herken je de psalm ook. Namelijk, sta op, Heere, en gedenk toch aan David, vers 1. Sta op, Heere, vers 8. Tot uw rust gij en ark uw sterkte, dat uw priesters bekleed worden. En wordt weer het aangezicht uw gezalven niet af, om Davids uw knechts wil. Verhoor mij, geef mij leven op grond van David. En uw verbond met David. Vers 11. De Heer heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal, zeggende: van de vrucht uw buiks zal ik op uw troon zetten. Maar David is al lang overleden hier. En Salomo. En als je uit de psalm zou willen besluiten dat het toch over David gaat, dan moet je alsnog verklaren wat het betekent dat het een lied Hamaalot is. Want de enige zinnige verklaring die ik ken is dat de liederen Hamaalots liederen zijn uit de dagen van Hiskia. En dat is dus enige honderden jaren, enige eeuwen na David. En op Hiskia wordt dus hier van toepassing gebracht het idee dat iemand uit het huis van David op de troon zou zitten. Maar hoeveel erfgenamen van David waren er in die dagen? Nou, misschien waren ze er uit de andere takken van de familie, dat zou kunnen. Maar het idee is natuurlijk dat hier Hiskia een beroep doet op de belofte van God, een beroep doet op dat hij nog tijd van leven zou krijgen en ook tijd om nog minstens 1 zoon te verwekken. Hetgeen dus ook gebeurd is, maar dat blijkt uit de verslagen in de koningen en de kronieken, boeken dus. Vers Van de vrucht uw buik zal ik op uw troon zetten. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden, mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid zien. Zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heer heeft Sion verkoren, hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats. Dit is de rust in eeuwigheid, hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. En zo wordt er verwezen naar de woonplaats van zowel de Heer zelf als het huis van David. De aardigheid daarvan is dat die twee dingen bij elkaar komen in de wederkomst van Christus. Want die is de Heere, en daarmee de Heere van David, Psalm 110 vers 1. Maar hij is ook de zoon van David en dus de vertegenwoordiger van het huis van David. Die beide horen samen in Jeruzalem. En ook hier staat er dan in vers 17, daar zal ik David een hoorn. Komt die hoorn weer, zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Ik heb voor mijn Messias gezalfde een lamp toegericht, licht namelijk. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Maar het begrip lamp, lamp des Heren in Jeruzalem, is sinds 1 Koningen 11 de verwijzing naar de tempel in Jeruzalem, als een lamp des Heren bij Juda, heet het daar. Ter gelegenheid van de scheuring van het Rijk wordt dat gezegd. Maar over het Davidische huis gaat het, en uitdrukkelijk in verschillende generaties. Vandaar de zonen tot in eeuwigheid in vers 11 en 12. Dan gaan wij nu de psalmen verlaten en komen wij in enige uitspraken bij de profeten terecht. Dat is namelijk in Jesaja hoofdstuk 9. Die kennen wij omdat het toch zo weer kerst is. Want daar wordt gesproken over een kind ons gegeven en een zoon. Nou, een kind geboren en een zoon gegeven. Met enige moeite kan dat hetzelfde zijn. Maar ik denk niet dat je die moeite moet nemen. Dat wordt dan dus een kind geboren en een zoon gegeven. En er zit wel een paar jaar tussen. Want een kind geboren, dat is dan nog net kerst, denk ik. Maar een zoon gegeven, dat is Pasen. En de heerschappij is op zijn schouder. Want de schouder is om iets mee te dragen. En ik zeg altijd, en als men wat draagt, dan draagt men verantwoordelijkheid. En de hoogste verantwoordelijkheid is die van koningschap, officieel. De heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid. Dat is dus gewoon eeuwige Vader, de universele Vader. Een vredevorst. En dan in bijzonder vers 6, de volgende vers. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David. Namelijk in zijn koninkrijk, dat van David, om dat te bevestigen, maar dat zijn woorden uit 2 Samuel 7, ik zal de stoel zijn koninkrijks bevestigen, heet dat, vastmaken. En dat is wat hier aangehaald wordt. David, koninkrijk, bevestigen. En dat de sterke met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. Dat wil zeggen, van nu aan en tot in eeuwigheid toe, slaat op dat kind, die zoon, waarover Jesaja 9, vers 5 en 6 spreken. Dat is dus Christus zelf. Maar dat neemt niet weg dat er een continuïteit is van David tot op Christus, om zo te zeggen. Want het gaat om die troon die vastgesteld zou zijn en blijven in de loop der eeuwen, en daar refereert dit aan. En anders wordt het wel herhaald in Jesaja 16. Want daar staat in vers 5. Want er zal een troon bevestigd worden. Ik zal het gewoon vertalen met, want een troon zal bevestigd worden. Want het woord er, dat slaat helemaal nergens op. Want een troon zal bevestigd worden in goedertierenheid. En op dezelfde zal bestendig een zitten in de tent van David. Een die oordeelt en het recht zoekt. En vaardig is ter gerechtigheid. Het zal duidelijk zijn dat het gaat over Christus, maar hij wordt uitdrukkelijk geplaatst in het huis van David en in de sequentie, in de opvolging van dat huis van David. Het is niet maar zo, hij is uit het huis van David en hij komt op de troon. En wie had dat gedacht? Dat 3000 jaar nadat David is overleden, nog iemand uit het huis van David koning zou worden en nog wel in Jeruzalem ook. Nee, het is de continuïteit van die troon. Daar gaat het om. Die blijft, die berust, die blijft bij het huis van David. En hier wordt ook Moab genoemd. En Edom. Dat is in die psalm van daar straks. Want ja, het gaat erom dat inderdaad de omgeving en de buurvolken inderdaad worden onderworpen aan dit huis van David en de Messias. Bovendien, vers 1, zendt de lammeren van de heerser des lands van Sela af naar de woestijn heen tot de berg der dochter van Sion. Dat is natuurlijk een prachtige uitspraak over een gelovig overblijfsel dat vanuit Petra zijnde Sela zou optrekken naar Jeruzalem. Onder de naam Sion. U weet wel, die kudde schapen die de poort uittrekt volgens Micha 2 met de heren, met een koning, die gaat voor hun aangezicht namelijk de heren in een spits. Hebben u dat? Hier staat het feitelijk ook. Want Sela is Petra. Trouwens, op de wegwijzers, daar staat die naam ook. Sala staat er dan, omdat het Arabisch is. Maar het is natuurlijk het Hebreeuwse Sela. Zend de lammeren van de heerser des lands van Sela af, naar de woestijn heen, tot de berg der dochter van Sion. En dan komen ze inderdaad over de Arnon. Anderszins zal het geschieden dat de dochter van Moab aan de veren van Arnon zullen zijn. Want Arnon is de grensrivier tussen Edom en Moab. En wie was er ook alweer bij? Voor een paar weken terug. We zijn daar de Arnon overgestoken. In dat haarspel mochten naar beneden. En vroeger was het een klein bruggetje dat je dan overging. En tegenwoordig is het een stuwdam met er heel meer erachter. Maar het blijft dezelfde locatie. Het overtrekken door de beek Arnon, Wadi Mujib. Ja. En dat over de koninklijke weg, want dat is het, de King's Highway. Dit aanloopt. Maar goed, dat gaat over de toekomst en dat moet nog vervuld worden. Uiteraard in de toekomst. En die plaats, Kirjat Reset en Hesbon, Sitma, die hier genoemd worden, die zijn er nog steeds. Die worden je daar aangewezen. Maar die maar terzijde. Dan hebben we weliswaar in Jeremia 22 de uitspraken over Jechonias. Jeremia 22. Dat is vanaf vers 24. Ik leef, spreekt de Heer, als Gonia, hij heette Jechonia, maar dat is de naam van Jehovah, en die wordt hier weggelaten. Dan hou je over Gonias, Gonia. Ofschoon Golia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een zegering waren aan mijn rechterhand, zo zal ik u toch vandaar wegrukken. Ik zal u geven in de handigheden die uw leven, uw ziel zoeken, en in de handigheden van welker aangezicht gij schrikt, namelijk in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, en in de hand dus der Galdeën. En ik zal u en uw moeder die u gebaard heeft uitwerpen in een ander land waarin gij lieden niet geboren zijt, en daar zult gij sterven. In het land naar het welk hun ziel verlangt om daar weder te keren, daarheen zullen zij niet wederkomen. Dat was, hij en zijn moeder zouden afgevoerd worden in ballingschap naar Babel. Is dan deze man Golia een veracht verstrooid afgodisch beeld, of is hij een vat waaraan men geen lust heeft? Waarom zal hij en zijn zaad uitgeworpen, ja, weggeworpen in een land dat zij niet kennen? Nou, het zal gebeuren vanwege de ontrouw en ongehoorzaamheid aan de Heer. En dan krijg je met grote nadruk, o land, land, land. Hoor des Heren hoort. Zo zegt de Heer, schrijf dezezelfde man, kinderloos. Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Davids en heersende meer in Juda. Wat de staat is, hij zou geen nageslacht hebben en dat zou dus ook niet zitten op de troon Davids. Het zou dus ook niet meer heersen in Juda. Waarna weliswaar enige discussie bestaat over de vraag of hij dan echt helemaal geen nageslacht had en of hij misschien dan toch niet nog nageslacht verwekt heeft in Babel, dan moet ik u zeggen dat ik dat ook niet met zekerheid kan zeggen, maar dat het er ook niks toe doet. Want de woorden schrijf deze man kinderloos sluiten inderdaad niet werkelijk uit dat hij toch zo'n nageslacht gehad heeft. Maar hier wordt officieel verklaard dat zij geen troonsrechten meer hebben. Want dat kan. Dat kan officieel genoteerd worden. Zoals ze in België in de tijd gezegd hebben, wij willen geen koning meer uit het huis van Oranje-Nassau. Nee, er waren er die dat wel wilden worden. Bij de splitsing, bij de afscheiding van. De afscheiding. Van nee, niet de kerkelijke afscheiding, de afscheiding van de zuidelijke Nederlanden van de noordelijke. In 1831, in de dagen van koning Willem I. Maar diens zoon, Willem II, die heeft zich wel degelijk aangemeld om dan koning te worden der Belgen. Hij kon het toch wel niet goed met zijn vader vinden. Bovendien was hij de held van Waterloo, dus hij had er nog een koffer staan daar in België, zou ik maar zeggen. En in Waterloo. Ja, dus toen maar. Maar nee, dat was. Het is wel degelijk overwogen, maar toen hebben ze verklaard: nee, wij willen wel een koning, maar niet uit. Zeker niet, officieel niet uit het huis van de Oranje Nassau. Toen hebben ze iemand van de. Hoe heet dat? Van Saxe-Coburg. Leopold was koning gemaakt uit een andere koninklijke familie. Hebben ze iemand opgeroepen, gevist. En die hebben ze tot koning van der Belgen gemaakt. Maar vooruit. Maar wat hier verteld wordt is gewoon dat hier die lijn van erfgenamen via Golias die breekt af. Zodat als je later in het Nieuwe Testament leest dat Golias werd opgevolgd door Salatiel en daarna door Zerubabel, dan moet je weten dat die Salatiel dus niet een biologische zoon was van Golias, maar van iemand anders, en dat kun je ook vinden, maar dan moet je niet terecht in Matthäus 1, maar in Lucas 3. De Joden vertellen trouwens dat het die Salatiel een schoonzoon was. Dan weer van hetzij Jechonias, hetzij van Zedekia of van een generatie terug, zodat ze de zaak toch nog bij elkaar brengen. Maar dat doet ook weinig te zaken. gaat erom dat die lijn uitsterft. En dat betekent logischerwijze dat ergens anders voor opvolging en zorg gaat worden. Ja. Maar ja, je Groninger zat een nichtje in. Van twee, minstens. Van zijn dochters van zijn oom Zedekia, want Jechonias werd opgevolgd door zijn oom Zedekia. En die dochters daarvan werden door Jeremia meegenomen in het land uit, weet u nog? Dat verhaal is dat, en zo kwamen we alsnog in Ierland terecht, dat verhaal is dat. Hè? En dan kom je dus toch ook bij een andere tak terecht, op een of andere wijze. Het is redelijk gecompliceerd, maar de aardigheid daarvan is dat die complicatie eigenlijk alleen maar voorkomt uit het idee dat God nou eenmaal David beloofd had dat altijd iemand uit het huis van David op de troon zou zitten. En nog vroeger dat de scepter van Juda niet zou wijken. En dat betekent dat er ook nog een andere lijn van Juda moet zijn dan alleen de lijn die over David loopt. Dat is het. En daarom lenen deze schriftplaats ook een feitelijke betekenis aan. Dit was Jeremia 22 over Jechonias. Nou, wat zal ik nog noemen? Jeremia 33 had ik alles genoemd, geloof ik. Omdat dat het schriftgedeelte is dat niet alleen het huis van David bestendigt, maar ook het huis Israëls. Het zijn zeer belangrijke schriftplaatsen als u mij vraagt. Namelijk Jeremia 33. Nou ja, vanaf vers 14 eigenlijk. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik door het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Let op, huis van Israël en huis van Juda. En voor Jeremia is dat niet hetzelfde. Jeremia leefde in het huis van Juda, het huis van Israël, was in Assyrische ballingschap verdwenen. En daarmee opgeheven als koninkrijk, althans in de beloofde land. Maar de beloften zijn voor het huis van Israël, voor het huis van Juda. Dat kan je missen, want God had een belofte gedaan aan iemand uit Juda. Dat zijn huis, zijn nakomelingen, altijd zouden heersen over Israël. Dus zijn belofte aan Juda en Israël. En over de beide huizen van Israël. Nou ja, dat zal dus ook gebeuren. Want er was gezegd, vers 17. Want zo zegt de Heer aan David, zal niet worden afgesneden een man, dat heet gewoon in het Nederlands iemand. Een man, iemand. Een man. Zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israëls zit. U weet wat dat betekent. In gewoon Nederlands betekent dat inderdaad dat er altijd een erfgenaam zal zijn. Ook zal de Levitische priesteren van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden, een man die brandoffer, offer en spijsoffer aansteken, slachtoffer bereiden al de dagen. Het is iets moeilijker, omdat het moeilijk letterlijk te nemen is. Want als je het letterlijk neemt, zou het betekenen dat ook in onze dagen ergens een leviet staat te offeren. Dat wil zeggen brandoffer en spijsoffer voor de Heer. En dat waag ik toch te betwijfelen. Dat zo is, maar als je die brandoffer en spijsoffer overdrachtelijk kunt nemen, dan wel, ja, uiteraard. Bovendien, Matthäus, de schrijver van het evangelie van Matthäus, heette Levi en was een leviet, dus verhuis uit en hij diende de Heer, om maar eens wat te noemen. En in onze dagen zullen er ook zijn die van Levi afstammen en de Heer dienen. Denk ik maar zo. Moeilijker wordt het om dat aan te wijzen. Maar daarna volgt nog vanaf vers 20 de uitspraak over Indien gelieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht komt vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd, zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David, dat hij geen zoon hebben die op zijn troon regeren. Let op dat nu het woord zoon met een kleine letter geschreven wordt en het woord man in vers 17 met een hoofdletter. Althans in mijn Bijbel. Het is toch verwarrend. Maar het gaat over de continuering van dat huis. En met de levieten, de priester, mijn dienaar. En dan komt hij nog een keer. Gelijk het Heer des Hemels niet geteld en het zand der zee niet gemeten kan worden, alzo zal ik vermenigvuldigen het zaad van mijn knecht David en de levieten die mij dienen. Met andere woorden, dan moeten er velen zijn die van David afstammen, ook in onze dagen. En voor wat voor mijn feitelijke kennis betreft, is dat ook zo. En ik heb het gewoon over de diverse geslachtsrekeningen en genealogieën die bestaan. Dus, doe maar, velen. En dan nog, vanaf vers 24, heb gij niet gezien wat dit volk spreekt? Zegt de Heer, de twee geslachten die de Heer verkoren had, dat is nog steeds Israël en Juda, die heeft hij nu verworpen. Ja, zij versmaden mijn volk, zodat het geen volk meer is voor hun aangezicht. Zo zegt de Heer, indien mijn verbond niet is van dag en nacht, indien ik de ordeningen des hemels en der aarde niet gesteld heb, zo zal ik ook het zaad van Jacob en van mijn knecht David verwerpen, dat ik van zijn zaad niet neem, die er heersen over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Want ik zal hun gevangenis wenden en mij hunner ontfermen, enzovoorts. Maar het betekent dat als in deze dagen van Jeremia een einde komt aan het tweestammenrijk als volk des Heren, dat er dan toch op een andere plek ergens toch zo'n volk des Heren zou zijn. En je moet dat dus logischerwijze zoeken onder het andere huis van Israël. Dat wil zeggen, onder de zogenaamde 10 stammen. Waarna dit een inkopertje is, een assist heet het tegenwoordig. Een voorzet. Want de vraag blijft maar, waar bleef de troon van David als hij bij Juda verdwijnt? Ook bij de 10 stammen dus, logischerwijze. Gelijk het is te deze dagen. Dat vind ik wel leuk om dat zo eens te zeggen. Dat is Jeremia 33 en dat zijn eigenlijk de belangrijkste schriftplaatsen. Ik kijk even mijn lijstje na, want die is natuurlijk veel en veel uitgebreider. Maar het gaat maar om het beginsel dat in 2 Samuel 7 de Heer aan David een belofte doet met betrekking tot zijn huis. En men zou daar niet te licht over denken, want dat huis van David geeft dan, hoe dan ook, continuïteit in het werk des Heren. Hoe moet ik dat anders zeggen? Kijk, als wij ons verdiepen in de Bijbelse geschiedenis, dan komen we terecht bij, eerst was er niet een volk Israël, en toen was er wel een volk Israël, en toen was het er weer niet. Want je hebt Israël, maar die hele familie verdwijnt naar Egypte. Dan zijn ze in slavernij, zijn ze het land uit. En de Heer zou hen dat land geven, maar er is niemand. Ze zijn allemaal naar Egypte verhuisd, onder Jozef enzovoort. En daarna komt er een keer in en dan worden ze verlost uit Egypte met veel toestanden, zal ik maar zeggen. Met veel theater. Show voor de wereld, jawel. Zeker wel. En dan komen ze in het land en dan krijg je dat gedoe met al die richteren en uiteindelijk een koning. Maar ja, voordat die al die stammen verenigd zijn in één koninkrijk, dat is een heel gedoe. En daarna houdt het geen stand, want daarna valt het weer in tweeën uiteen. Waarvan de Heer dan ook nog zegt dat het is door mij gebeurd. Enzovoort. En dan komt er eerst een eind aan het ene huis en dan het eind aan het andere huis en de ballingschap en wat een getop allemaal. En dan komt er toch weer wat terug en er verschijnt de Messias, maar die willen ze niet. Dus ja, dan wordt weer Jeruzalem verwoest en wordt weer het volk verstrooid. En hoe zit het nou in onze dagen? En wat komt er terecht van Gods belofte en van zijn koninkrijk enzovoorts? Ja, wat er van terecht komt, ja. Maar er is een doorgaande lijn. En dat is dat huis van David. En daarnaast dus, maar dat heb ik u gezegd, naar aanleiding van 2 Samuel 7, het is de lijn van David, maar daarmee ook de doorgaande lijn toch van Israël. En hoewel die lijn dan misschien enigszins meandert, wat slingert door het landschap, om zo te zeggen, van de 10 naar de 2 en van de 2 naar de 10 en weer terug, en wat het maar was, is het toch heus één doorgaande lijn. En dan geeft de stabiliteit in de heilsgeschiedenis. En die ligt vast in de naam van David, en dat is de naam van dat koninklijke huis. Komt er nog wat terecht van het koninkrijk? Ja, er is al heel wat van terecht gekomen van het huis van David. Maar het heeft nog een vervolg. Want uiteindelijk zal die troon weer terugkeren naar waar hij was. Dat wil zeggen, in Jeruzalem, Sion enzovoort. En daarmee wordt gedemonstreerd door de eeuwen heen dat terwijl de mens, dan wel Israël, ontrouw is en eigenlijk van God niks moet hebben, is God rechtvaardig, dat is de interpretatie in Romeinen 3, is God rechtvaardig, want hij houdt zich aan zijn woord. Want hun ongeloof doet niet het geloof van God teniet. Hun trouw doet niet de trouw van God teniet. Heeft God zijn volk verstoten? Helemaal niet. Absoluut niet. En dat leer je eruit. Het bestaat nog steeds en dat gaat nog steeds door. En daarom is het van het grootste belang. Dit bepaalt de identiteit van de Heer Jezus Christus, die de uiteindelijke vervuller is natuurlijk van deze belofte. Een definitieve erfgenaam is van de troon, eenvoudig omdat hij niet meer sterft. En dus wordt er niks meer vererfd uiteindelijk. Maar het is wel van groot belang dat hij daaruit voortkomt en de berust op de beloften die God gedaan heeft. En die worden gecontinueerd, ook in onze dagen. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens een keer over. Maar voorlopig even niet. En we zullen voor nu de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u leren kennen uit uw woord. En dat we u kennen als die God die gesproken heeft en die zijn woord gestaan doet. En waar de mens ontrouw is en niet wil horen naar uw woord, maar ook ontrouw is aan het eigen woord, daar blijft u bij wat u gezegd hebt en zullen uw woorden niet ledig wederkeren. U neemt ze ook niet weer terug. U hebt ze onder eedzwering uitgesproken en wij mogen daarop vertrouwen. Daarmee kennen wij u als die God die zijn beloften gestand doet, ook die beloften die aan ons gedaan zijn als uw kinderen, door geloof en door wedergeboorte. Want u hebt ons gemaakt niet alleen tot uw kinderen, maar ook tot uw erfgenamen, opdat we zouden deel hebben aan die onvergankelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u voor die uitnemende rijkdom uw genade. Dat waar wij leven in een wereld waarin noodzakelijk alles verandert, een wereld die in duisternis is, dat wij niettemin mogen wandelen in uw licht en dat wij hebben dit profetisch woord dat zeer vast is. We danken u dat u dat woord in onze harten wilt planten. Opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat het stabiliteit, vastigheid zou geven, ook in onze levens en in ons denken. En dat het ook onze blik vast zou richten op de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En daarmee primair op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Wij danken u voor die grote genade en bevelen ons bij u aan. Wees u ons dan nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen. Amen.